Amsterdam FM presenteert Toonzetters.
De Toonzetters met Arinde Jonker.
Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij Toonzetters. Het klassieke muziekprogramma. Speciaal voor iedereen, maar extra speciaal voor diegene die wel geïnteresseerd is in klassieke muziek, maar zich geen weg weet te banen in die giga hoeveelheid van Mozart tot Bach, tot Beethoven, tot Haydn, tot Chopin, ga zo maar door. En elke week luisteren we naar een superbekend stuk, zo bekend dat zelfs een gabber het kent, en daarna gaan we luisteren naar andere werken uit diezelfde periode, zodat jij als luisteraar je een beeld kan schetsen van wat nou eigenlijk bij welke stijlperiode hoort en vooral ook welke muziek jij dus leuk vindt. Want ik weet zeker, voor iedereen is er geschikte klassieke muziek. En het centrale stuk van deze week is Eine kleine Nachtmusik van Wolfgang Amadeus Mozart. Maar voordat we daarnaar gaan luisteren, wat heb ik verder nog voor je in petto? Ik ga het hebben over een duivelse violist. Ik ga het hebben over geldgebrek bij de familie Mozart. Maar nu eerst dan toch Eine kleine Nachtmusik van Wolfgang Amadeus Mozart.
Thank you.
Dat was het eerste deel van Eine kleine Nachtmuziek van Mozart. En Mozart leefde van 1756 tot 1791 en behoort dus tot de klassieke stijl. Dat is de stijlperiode van ongeveer 1750 tot circa 1820. Daarop volgt de romantiek. En dat is dus eigenlijk een hele korte periode als je bedenkt dat de Renaissance bijvoorbeeld duurde van ongeveer 1300 tot 1600. Maar daar moet dan ook wel bij worden aangemerkt dat het wel een hele generieke term is, de Renaissance. Want ja, dat is eigenlijk, zijn dat best wel veel verschillende stijlen. Met Zuid, Noord, whatever. En naarmate we verder in de tijd komen, worden stijlperiodes ook wat korter. Anyway, de klassieke stijl kenmerkt zich doordat de muziek redelijk makkelijk is om naar te luisteren. En dat is eigenlijk een reactie op de stijl daarvoor, de barok, die heel erg alle kanten opvloog. En in de klassieke stijl dachten componisten, het moet wat geordender, het moet wat gestructureerder. En omdat er meer structuur in de klassieke stijl is, is het ook wat makkelijker om naar te luisteren. Dat helpt namelijk om de muziek te volgen. En daarom is het ook heel geschikt voor mensen die nog niet zoveel bekend zijn met klassieke muziek. Omdat je er dus wat makkelijker naar kan luisteren. Tegelijkertijd vind ik zelf dat de klassieke periode soms ook een beetje truttig of een beetje deftig kan klinken. Een beetje, misschien zelfs een beetje saai. Maar dat geldt lang niet voor alle werken natuurlijk. Nou, ik vind het ook leuk om soms een heel stuk te laten horen. Dus we gaan nu gewoon lekker luisteren naar de rest van Eine kleine Nachtmuziek. Want dat eerste deel is het bekendste deel, maar dat is niet het enige deel. De rest van Eine kleine Nachtmuziek van Mozart.
Thank you.
Dat was dus de rest, deel 2, 3 en 4 van Eine kleine Nachtmuziek van Wolfgang Amadeus Mozart. En het is eigenlijk niet duidelijk waarom Mozart dit werk schreef, maar het is wel een van de allerbekendste werken van deze man. En Mozart leefde van dus, wat ik al zei, 1756 tot 1791 en hij werd dus maar 35 jaar. Maar hij heeft wel het leven geleid van iemand die 80 werd. Want god, wat heeft hij ontzettend veel muziek gecomponeerd. En hij heeft ook ontzettend veel meegemaakt. Zijn vader nam hem mee door heel Europa, want hij was een wonderkind. En zijn vader wilde dat aan iedereen laten zien. En zijn zusje was overigens ook niet verkeerd, zijn zus. Zij lieten samen hun kunstjes zien aan allerlei hoven en weet ik veel wat. Ik ben heel benieuwd wat hij had gecomponeerd als hij nog langer had geleefd. Stel dat hij wel 80 was geworden, dan had hij dus, had hij misschien nog wel wat gecomponeerd in de romantische periode. Of misschien was die romantische periode heel anders gelopen, want Mozart heeft wel een ongelofelijke stempel gedrukt op de muziek die daarna is gecomponeerd. En misschien had de muziek zich wel heel anders ontwikkeld als Mozart dus ouder was geworden. Maar ja. Dat zullen we nooit weten, want hij is niet ouder geworden. En dan nog wat meer over de klassieke periode. In tegenstelling tot de meeste stijlperiodes is het lijstje van componisten van de klassieke periode best wel overzichtelijk. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de lengte van die periode. 1750 tot ongeveer 1820, dat is maar 70 jaar. En de bekendste componisten van de klassieke stijl, dat zijn Mozart, Haydn en Beethoven. En Beethoven, ik heb het al wel eens eerder gezegd, behoort eigenlijk tot twee periodes. De klassieke periode en de romantische periode die daarop volgt. Zijn muziek van Beethoven is heel erg ontwikkeld door de tijd heen. Hij liet zich aanvankelijk heel erg inspireren door Mozart. En later ontwikkelde hij een veel autonomere stijl. En ging hij dus heel romantisch componeren. Maar we hebben het vandaag over de klassieke stijl. Dus Beethoven moet ook klassieke werken laten horen. En dus gaan we luisteren naar een trio voor hobo's en een Engelse hoorn uit 1795.
Thank you. Thank you.
Dat was het hobo-trio voor twee hobo's en een Engelse hoorn uit de klassieke periode van Beethoven, 1795. Ben je net ingetuned? We hebben het vandaag over de klassieke periode, dat is de periode van 1750 tot ongeveer 1820. En het centrale stuk van deze week was Eine kleine nachtmuziek van Mozart. Je kent hem wel. En klassieke muziek uit de klassieke periode laat zich kenmerken omdat het heel gestructureerde muziek is en daarom over het algemeen vrij lekker wegluistert. En ik wil het dan nu hebben over een markante componist uit deze periode, Niccolò Paganini. Hij leefde van 1782 tot 1840 en behalve componist was hij vooral ook een waanzinnig bekende violist. Het moet een hele happening zijn geweest om hem te zien optreden. Het gerucht gaat namelijk rond dat meneer Paganini zijn ziel aan de duivel had verkocht. En Paganini was niet alleen rockster avant la lettre, maar ook salesman avant la lettre. Want in plaats van dat hij probeerde die aantijging van dat hij een duivel was te ontkrachten, dacht hij juist, ik kan mezelf daar super bekend mee maken. Dus hij probeerde allerlei mythes rondom zijn persoonlijkheid juist in leven te houden. Zo ging ook het gerucht rond dat Paganini 's nachts op begraafplaatsen voor doden speelde. En hij scheen zijn gezicht ook soms voor concerten wit te schminken. Dus ja, hij maakte zichzelf echt op als een soort metal rockstar. Dan op zijn viool. Ja, ook metal avant la lettre. Very avant la lettre guy. Ja, of het allemaal waar is, ik weet het niet. Want er zijn natuurlijk geen foto's. Er zijn wel allerlei schilderijtjes van deze man. Maar we weten niet zeker hoe het was. En hij deed in ieder geval zelf niet zijn best om allerlei dingen te ontkrachten. Nou, waarom was hij zo'n ontzettend goede violist? Hij had blijkbaar gigantische handen. Dus hij kon 3 akkoorden beslaan met zijn... 3 toonladders beslaan met zijn handen. Dus dat was echt een gigantische afstand kon hij afleggen met de strekking van 1 hand. Ja, dan kan je je voorstellen dat je dus heel snel, heel virtuoos, hele lange ladders kan spelen. Wil je trouwens meer over Paganini weten? Ik heb net een aflevering geluisterd van de podcast Klassieke Mysteries, gemaakt door Radio 4. Ja, dat is wel een beetje reclame voor een andere zender, maar ja, het is gewoon echt een hele leuke podcast. Dus ga dat vooral luisteren. En ja, we gaan nu natuurlijk luisteren naar een compositie van Paganini.
Thank you.
Je luisterde naar een deel uit de 24 Capriccios voor viool van Niccolo Paganini. En hij heeft dit in 1820 gecomponeerd. Dus dat is echt al staartje klassieke stijl, begin romantische stijl. Het is een van Paganini's bekendste werken. En het is de ultieme test, zeg maar, het hele werk, dat zijn eigenlijk 25 stukjes, ook al heet het 24, is de ultieme test voor elke violist, omdat zo'n beetje alle technische aspecten van vioolspel naar voren komen in dit werk. Legato of heel snelle toonladders spelen, whatever. Het zit er allemaal in. En dan is het voorleestijd. Het wordt zo langzamerhand een vaste prik. Bij de klassieke periode lees ik een brief voor van Mozart. En dat komt omdat Mozart heel erg levendige briefcontact onderhield met onder andere zijn vader, zijn vrouw en andere mensen. Dus daar zitten gewoon heel veel leuke brieven tussen. Nou, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Dus ik vind het gewoon hartstikke leuk om brieven van hem voor te lezen. En deze brief is van 8 oktober 1790, ongeveer een jaar voordat Mozart stierf. En het is een brief aan zijn liefje, aan zijn vrouw. Liefste, meest geliefde vrouwtje. Ik heb nu drie brieven van je ontvangen, mijn liefste. Die van 28 september is zojuist aangekomen. Die u met de heer von Alt hebt gestuurd is niet aangekomen, maar ik zal onmiddellijk navraag doen bij Lenoble. Inmiddels had je 4 brieven van mij moeten ontvangen en dit is de 5e. Je zult me niet meer kunnen schrijven, aangezien ik er waarschijnlijk niet zal zijn tegen de tijd dat je dit leest. Ik ben van plan mijn concert op woensdag of donderdag te geven en denk dat mijn beste plan is om op vrijdag dan weg te vliegen. Chiri-chi-chi. Liefste vrouwtje, ik hoop dat je hebt bezorgd voor de kwestie die ik in mijn recente brief noemde, of dat je er nog steeds voor zorgt. Ik zal hier zeker niet genoeg verdienen om 800 of 1000 florijn terug te kunnen betalen bij mijn terugkeer. Maar als de zaken met de hofmeister op zijn minst het punt hebben bereikt waarop alles wat ontbreekt mijn aanwezigheid is, dan, na het nemen van rekening met een bruto rente van 20%, heb ik 1600 van de 2000 florijn. Ik kan dan 1000 florijn uitbetalen en dan heb ik nog 600 florijn over. Tijdens de advent begin ik in ieder geval met een abonnement op kwartetten. Ik neem ook wat leerlingen aan en ik hoef nooit een bedrag terug te betalen zoals ik schrijf voor H. Hierdoor komt alles in orde. Maar als je wilt dat ik terugkom, regel het dan met H. Kon je maar in mijn hart kijken. Het verlangen om je weer terug te zien en je te omhelzen strijden tegen het verlangen om veel geld mee naar huis te nemen. Ik heb er vaak aan gedacht mijn reis voor te zetten, maar telkens als ik mezelf dwong een beslissing te nemen, bedacht ik opnieuw hoeveel spijt ik zou hebben als ik zo lang gescheiden zou worden van mijn lieve vrouw vanwege zo'n onzekere en mogelijk vruchteloos einde. Ik heb het gevoel dat het jaren geleden is dat ik je voor het laatst heb gezien. Geloof me, mijn liefste, als je bij me was, zou ik het misschien gemakkelijker vinden om een besluit te nemen. Maar ik ben te veel aan je gewend geraakt. Ik hou te veel van je om lang van je gescheiden te zijn. Ook wat mensen zeggen over deze keizerlijke steden is allemaal blunder. Het is waar dat ik hier gevierd, bewonderd en geliefd ben. Maar de mensen maken zich zelfs nog meer schuldig aan centjes knijpen dan in Wenen. Als het concert überhaupt goed komt, zal het aan mijn naam te danken zijn. En ook aan gravin Hatzfeld en de familie Schweitzer, die een grote interesse in mij hebben getoond. Maar ik zal blij zijn als het allemaal voorbij is. Als ik eenmaal hard in Wenen werk en wat leerlingen heb, zullen we heel tevreden kunnen leven en niets kan me van dit plan afhouden behalve een goede afspraak bij een rechtbank. Praat met Red Current Face of iemand anders en probeer het uit te zoeken met de hofmeester en vertel ook dat ik van plan ben leerlingen te accepteren. Dan zal het ons zeker aan niets ontbreken. Adieu, mijn liefste. Je zult nog wat brieven van mij ontvangen terwijl ik helaas geen brieven meer van jou kan ontvangen. Hou voor altijd van me. Jouw Mozart. PS, de kroning is morgen. En pas er goed op jezelf. Wees voorzichtig als je gaat wandelen. Adieu. Oh, Mozart. Ja, wat uit deze brief wel duidelijk wordt, is dat Mozart ondanks zijn enorme populariteit moeite had om zijn gezin te onderhouden. Nou, het was een heer van stand, dus hij had ook wel een aardig bedrag nodig. Maar ja, echt veel geld was moeilijk te vergaren. Net als nu, hè. Neem Prince, Weile Prince. Die deed ontzettend zijn best in de jaren 90 om zelf over de rechten van zijn muziek te beslissen. Hij heeft het immers geschreven. Maar ja, zo werkt het niet. Vreselijk eigenlijk, hè? Hoe dan ook, als Mozart geld had, gaf hij het ook met gemak uit. Hij had allerlei personeel in huis en hij droeg hele fraaie kleding. Wat natuurlijk ook wel weer belangrijk was, want hij moest ook heel vaak bij mensen van de adel op visite en zo. Maar hij maakte ook schulden. Dat is overigens niet de reden dat Mozart een jaar later in een massagraf is begraven. Dat wordt wel eens gezegd, maar dat was eigenlijk heel normaal in die tijd om in zo'n massagraf begraven te worden. Maar hij liet zijn vrouw wel achter met schulden helaas. We gaan luisteren naar het laatste stuk van deze uitzending. In deze aflevering van Toonzetters hadden we het over klassieke muziek uit de klassieke periode. En het centrale stuk was Eine kleine Nachtmusik. Je weet wel. Tan, 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 tan. En dat is dus van meneer Wolfgang Amadeus Mozart. Muziek uit de klassieke periode is muziek om lekker weg te luisteren. Niet te ingewikkeld. Nou ja, op het oor dan. Ik hoop dat je hebt genoten van de stukken. En zo nee, niet getreurd. Want er is veel meer klassieke muziek dan klassieke muziek uit de klassieke periode. En als je het wel leuk vond, ga lekker op ontdekkingstocht en luister muziek van Mozart. Of vroege muziek van Beethoven, of van Paganini, of Emmanuel Bach, de zoon van Bach. En nu als laatste werk, een pianosonate van ook zo'n klassieke stijlman. Van Franz Joseph Haydn. Tot volgende week!
Thank you.